Mijn naam is Botte Jellema. Jouw naam is Ipe Driessen.
Wij zijn van De Eeuw van de Amateur.
De Eeuw van de Amateur is een podcast die gaat over...
alles. Het is een podcast over levenskwesties die je niet kunt googlen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
Het is een podcast met humor.
Jezus.
Kijk, een grapje.
Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten.
Mooi. Met een regenboogvlagje.
Dat noem je queer, Botte. Dat regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Sorry. In je favoriete podcast-app.
Dit is De Lange Termijn. Een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd. Hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl. Twan, het is lekker weer buiten. De whisky staat op tafel. Wat wil je nog meer?
Minder wind.
Minder wind, ja?
Ziel tegen? Oh, het is koud, jongen.
Ja, dat is wel waar.
Het is wel lekker weer, maar het is echt koud.
Ja, het voelt lekkerig. Het ziet er lekkerder uit dan het is, hè?
Ja, volgens mij was het ook weer echt tegen het vriespunt of zo vannacht.
Is het wel een reden dan dat je thuis maar mag zitten lekker met een whiskytje erbij?
Het
is koud.
Door de week niet echt.
Nee?
Nee, in het weekend misschien. Dat wordt een beetje troosteloos.
Oh, nou ja, hè? Een beetje als je een aandelen bekijken bent, whiskytje erbij uit de bank.
Naast je kind, fles whisky erbij.
Ja, oké, okay, je hebt een andere omgeving dan ik, dat is wel waar. Ja.
Kijk, nee, dat is oké okay, hoor, als je dat later ook doet op de 12e.
Ja, over 2 jaar als je...
Ja. Zit ze met haar voet op een krat pils.
Nou, dan moeten we nu weer van genieten, nu het kan. Nu we appelsap hebben aan tafel, ja. Natuurlijk. We hebben gewoon weer de Lafroy whisky. Oh, hebben lekker. Weer ouderwetse lekker staan, blijft gewoon lekker. Ja, ik ga binnenkort weer een paar nieuwe flessen halen.
Een paar?
Ja.
Afhankelijk van je rendement?
Ja, zeker. De verkoopje. Ja. Ik heb nu mijn eerste strategie klaar. Dus ik moet x rendement hebben en dan mag ik dat flesje whisky mag ik halen. Ah, ja? En zo bouw ik het een beetje op.
Heb je dat echt opgeschreven?
Ja, zeker. In je roze dagboekje.
Ah.
Ja. Dus vanaf bedrag X mag ik echt mijn kellen halen. En bedrag Y mag ik iets anders. Weet je? Soms een kipkluifje erbij voor de extra lekker.
Oh, lekker. Nou, dat is wel goed om de doelen aan te hangen. Dat vind ik serieus. Weet je, ik weet niet meer wie dat laatst zei tegen mij, maar die had een nieuwe baan gekregen en die zei, moet ik dit nou vieren? Ik zei, ja, opslag, veel meer geld, weet ik veel wat allemaal. Een nieuwe functie, nieuw status, nieuwe verantwoordelijkheden. Ik zei, ja, eigenlijk met je brein, je moet alles vastleggen wat iets van een succes is. Want dan gaat je brein het onthouden. Dan maak je stapjes. Ja. Als je dat nooit viert, dan wat heb je dan met het leven?
Eens. Ja, we vieren veel te weinig. Daar komt het uit.
Ja. Ja, sommige mensen vieren veel te veel.
Ja,
en elke dag weer.
Ja, klopt. Het zijn wel de meest vrolijke mensen die tegenkomt waarschijnlijk.
Ik sta -20 en dan ineens +5. Yes!
Hoppakee.
Hey, whisky.
Herkenbaar, ja. Waar gaan we het over hebben deze week?
Small caps.
Leuk.
Ja, nee, we hebben het volgens mij aan het begin van het jaar erover gehad. Want dat kwam overal voorbij. Tenminste, ik zag het overal voorbij komen. Dat iedereen natuurlijk vooruitkijkt naar het jaar, aan het begin van het jaar. En er kwamen twee thema's voorbij die het heel goed zouden kunnen doen. En er waren meerdere analisten het over eens. Heel CNBC stond er ook mee vol. Dat was commodities.
Oh, ja.
Ja, want CNBC heeft het niet heel graag volgens mij over crypto. Dus dat kwam niet voorbij. En small caps. Oh. Omdat small caps, wat vaak gezegd werd, en dat hebben wij ook wel eens benoemd. Als het goed gaat met de economie en rente zou omlaag komen, want daar hadden we toen nog, daar spraken we veel over. Ja. Dat vanaf maart gaat de rente omlaag en nou, dat zou goed zijn voor small caps. En tot nu toe lijkt het alsof daar nog helemaal niks van waargemaakt is. Dus er zitten gigantisch veel small caps qua bedrijven. Nou, onder andere in Amerika, maar ook in Europa en in Azië. En je hebt wereld-ETF small caps. Alles blijft gewoon liggen.
Ja,
je bent eigenlijk, als je in small caps zit, tenzij je de small caps eruit weet te pakken die echt weten te outperformen. Maar gewoon puur de indexen die op small caps richten, die doen echt helemaal niks.
Maar het waren ook de categorie aandelen die wij allebei voor mij voorspelden begin van het jaar. Zeg maar crypto, small caps en dan hadden we nog iets anders. Allebei nog een derde.
Ja, we zitten nu op 1/3 van het jaar en er is niks gebeurd.
Nee. Dus op zich wel interessant over te hebben. Is dat dan nog wel een interessante categorie om in te beleggen dan voor dit jaar?
Ja, of zijn het opportunity costs?
Ja, nou ja, dat is een terecht punt.
Ja, en jij gaat even een blik werpen op 3 aandelen waar je op de website over geschreven hebt. Enorme analyses.
Ja, ja, dat zijn het samen wel 7000 woorden trouwens, hoor. Dat zijn best wel veel, als ik dat heb gerekend.
Spelcheck, spelcheck.
Ja, dat wil.
Netflix, Fiverr en Digital Ocean. En we hebben nog een luistervraag van Jaap. Zijn wij nu de exit liquidity van de grote spelers?
Om me lekker positief af te maken, ja, in deze aflevering.
Nee, maar dat vind ik wel een goeie, want ik heb het er ook in de nieuwsbrief over gehad. En ten eerste uitleggen wat het is en ten tweede hoe wij er naar kijken. Mm-hmm. Dus daar gaan we het over hebben.
Leuke onderwerpen voor vandaag. Dan kunnen we beginnen met portfolio.
Ja, nou, 22% in de plus. In de min.
Wat
is hier gebeurd? Nee, 22% in de plus. Ik heb ook niks gedaan afgelopen week. Het kabbelt rustig door.
Wanneer is nou het moment dat je al je cash erin gaat? Komt dichterbij, hè?
Ja, ik heb niet zoveel cash meer.
1% of zo? 1-2%?
Ja, een paar procent of zo. Maar ik heb nog een weekje. Nee. Nou ja, goed. Ik zie gewoon op dit moment niet echt kansen. En als het hard instort... Ik kreeg ook de vraag van iemand in de Discord... Mocht Tesla onder de $140 duiken... Ga je dan nog bijleggen, want dat had ik gezegd. Dan zou ik nog bijleggen, inderdaad. Maar er was gisteren waren de earnings... Rondom earnings doe ik sowieso niks, want dat is vooral verhaal gedreven. Vandaag steeg het aandeel even 13%.
Oh ja, ja.
Dus ja, weer ver boven de 140. Dus voorlopig daar ook even geen cash naartoe.
Was je daar nou nog enthousiast over, die earnings van Tesla?
Nou, over de earnings zelf niet, want de cijfers vielen wel tegen. Tenminste, als je het afzet tegen de verwachtingen van de analisten, dan vielen ze sowieso tegen. Maar ook in de trend valt het een beetje tegen, gezien de afgelopen kwartalen. Dus wat dat betreft vind ik dat die koersreactie een beetje overdreven is. Maar toen kwam de outlook met de earnings call. Ja, daar waren weer zoveel verhalen in verwerkt. Zoals dat goed gedaan wordt door Musk. Over de robotaxi die in augustus aangekondigd wordt. Tussen dat zegt hij. Hij kan het wel aankondigen.
Maar, ja, nee, ja, dat kennen we nog een paar jaar.
2032 komt hij dan, maar dat weet je niet. Ride Hailing App, waar jij het ook in de Discord even kort over had... die is aangekondigd. En het goedkopere model. Weet je wel, wat ze voor $25,000... goedkoper dan de Model 3... willen introduceren. En hij zei, dat zou ik eind dit jaar wel kunnen zien gebeuren. Of, wat is het op zijn laatst? Eerste helft 2025. En dat werd goed ontvangen, denk ik. Want gelijk na beurs schoot het aandeel omhoog. Dat vond ik al raar, want toen waren al die aankondigingen nog niet geweest. Maar ook vandaag voor beurs en vandaag zelf tijdens de beurs... hield dat stand. Mm-hmm. Dus of dit korte termijn is, geen idee. Ik ben zelf korte termijn, wat betreft Tesla, niet heel positief. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet mega bullish ben voor de toekomst.
Ja, mooi eigenlijk. Hè? Korte termijn niet positief, maar mega bullish.
Ja, want heel veel mensen denken dan van als je dan zo bullish bent... op een aandeel of een asset, dan denken mensen van... joh, sluit je dan je ogen voor de korte termijn? Nee, je kan heel realistisch zijn voor de korte termijn... en heel optimistisch voor de lange termijn.
Dat is op zich wel prettig, lijkt me. Want dan kan ik me voorstellen dat je aan je hoofd ook hebt... dat je geen wonderen verwacht in de komende 3-6 maanden of wat dan ook. Dus ook niet uitmaakt wat de koers in die zin dan doet.
Ik heb voor mezelf bepaald dat eigenlijk... met al deze verhalen die zich nu gaan afspelen... en al die deadlines die zichzelf heeft gesteld met Tesla... en er moeten natuurlijk ook heel veel andere dingen moeten er goed zijn. Hè? Niet alleen die beloftes die waar maakt, maar ook het feit dat leningen nu heel duur zijn. Dus autoleningen ook. Ja, dat schaadt Tesla ook een beetje. China schaadt Tesla.
Ja.
De opkomst trouwens van Chinese merken überhaupt, EV. En autoverzekeringen, ook niet te onderschatten, die zijn ook de afgelopen 12 maanden met 20% gestegen in Amerika. Dus autobezit wordt gewoon duurder. Mm. Dus dat raakt iedereen. Dus dat gaat de afzetmarkt dan een beetje beperken voor Tesla. Dus voor de komende 12 maanden verwacht ik niet zoveel.
Nee, en dan heb je ook nog Canoe het eraan komt.
Ja, man.
Dat heb ik lang niet meer genoemd, hè?
Oh, mijn rechteroog begint te trekken.
Oh, shit. Nee, maar op zich wel interessant hoe je naar kijkt en die earnings van Tesla. Ja. Je hebt natuurlijk behoorlijk even verdiept ook.
Ja.
Ja, zelf eigenlijk heel weinig gedaan met de afgelopen weken.
Ja, niet mega long op allerlei meme dingen gegaan.
Nee, ik ben heel consequent blijven zitten. Dat verbaast me een beetje. Ik heb al twee weken geen trade meer gedaan. Ik sta nog steeds op plus 20%, dus nog steeds een klein beetje onder jouw portfolio. Dus geniet er nog maar van, zolang het kan. Mm-hmm. Maar
mijn boomer portfolio.
Met je goud onzin en dat soort dingen allemaal.
Met je goud onzin.
Je dividend hier. Nee, maar ik zit wel te overwegen. Maar ik heb nog steeds een knoop niet durven doorhakken... om Bitcoin iets te verlagen en meer naar alt te gaan.
Echt?
Ja.
Kap nou.
Ja, nou ja, ergens denk ik van het is Bitcoin lekker blijven houden en niet over zeiken afblijven, zeg maar. Anderzijds, traditioneel of historisch is na de halving tijd voor alt, is het alt season. Dus ik ben een beetje aan te praten dat ik mee moet handelen. Maar
je zit al genoeg in alts, toch?
Nee. Ja, dat is wel waar. Ja, ja ik zit. Ja, ik heb denk ik in mijn hoofd nu 10% Bitcoin en de rest zit al redelijk in alt. Ja. Ja. Als je Ethereum ook een alt noemt, tenminste.
Dan 10% toch eigenlijk. Ja, ik weet niet hoeveel effect het dan gaat hebben, maar.
Nou ja, daarom. Dus uiteindelijk denk ik ook van kan beter gewoon een soort anker hebben in het portfolio, gewoon niet aankomen.
Zoals ik goud heb.
Bijvoorbeeld, ja. Nou ja, gewoon een beetje.
Hoef je niet naar te kijken.
Nee, dat. En nog steeds vind ik opvallend dat Bitcoin nu nog van de meeste assets nog steeds veel beter doet dan een Ethereum en andere afgelopen anderhalf jaar. Terwijl dat niet zo voelt. Dus,
ja. En er zijn genoeg mensen die het afgelopen jaar hebben gezegd van oh, je moet nu wisselen, want nu gaat dit outperformen en Bitcoin, de ETF is er nog niet, et cetera. Ja. Dus er is geen driver voor Bitcoin, toch het beste gedaan. Hartstikke bueno, lekker blijven zitten.
Ja, nou ja, exact.
Is geen financieel advies trouwens, hè?
We hebben de intro. Oh, je aan mij toe bedoel je? Ja. Nee, ik heb deze intro ook geluisterd, dus ik weet dat ik deed. Ik zit wel langzaam weer te azen naar een paar aandelen. Dat is misschien wel een keer leuk. Om een beetje mijn crypto vibes ook weer af te zwakken in die zin. Maar Enphase kwam heel kort onder $100. Die hebben het gewoon een hele zware periode. Ook vanuit de earnings hadden ze gisteren, geloof ik. Was niet heel best.
Staat hij nu weer onder de $100?
Ja, hij stond gisteren naar earnings rond $100. Net nee, onder. Ja. Nu weer 120. Ja, het gaat alle kanten op.
Zo bizar.
Maar het is gewoon. Je ziet gewoon op basis van hogere rentes en minder stimulans op energie. Op energie hebben ze het gewoon heel lastig. Dus maar goed. Ja. En Adobe vind ik ook nog steeds wel heel interessant hoor. Die zijn ook al wat lager aan.
Dit is wel grappig, want deze twee namen die staan dus in het bodemrijtje van het lange termijn portfolio.
Ja, nou ja, daarna gekeken. Dat is een mooi bruggetje. Dat is een mooi bruggetje inderdaad. Zou ik dan die interesse hebben omdat ze zo slecht doen? Omdat het aantrekkelijk is geworden? Wat denk jij? Ik vind het wel leuk om een beetje de shit te scrapen.
Ik denk een combinatie.
Ja, hè?
Ja, ik denk een combinatie. Nee, maar goed, bedoel, de lange termijn portfolio, dat bruggetje dan, die doet 13% nu. Ja, de high flyers zijn een beetje blijven liggen. Maar het zijn nog steeds dezelfde die in de top 3 staan. Nvidia, Coinbase en Bitcoin. En de slechtste Enphase, Adobe en Tesla. Ja, weet je, ik vind echt serieus, die laatste drie, Enphase, Adobe en Tesla, doet niks af van de rest. Maar vind ik gewoon echt mooie namen.
Ja.
En veelbelovende namen ook. En als je ook ziet waar Adobe mee is gekomen nu de afgelopen, wat is het, 2 weken? Mm-hmm. De nieuwe updates van, wat is het, Adobe Firefly?
Ja, klopt.
Nou ja, dat ziet er allemaal super veelbelovend uit. En ik denk dat soort pakketten er niet uitgaan. Nee. Dus AI gaat daar alleen maar betere dingen mee verzorgen. En je ziet het aan Microsoft Office ook bijvoorbeeld. Weet je, zodra ze dat soort dingen integreren, zijn veel meer mensen geneigd om het te gebruiken. Zien ze daar de voordelen van? Hoeven ze niet apart naar ChatGPT te gaan, et cetera. En in dit geval van Adobe, als ze het toch al gebruiken en AI wordt daar geïntegreerd en het wordt steeds beter, dan hoeven ze ook niet naar al die start-up kleine softwarebedrijfjes te gaan die als eerste waren met dat implementeren. Maar ja, de grote jongens die halen ze dan uiteindelijk in en hebben veel meer afzetmarkt.
Ja, nee,
veel meer gebruikers.
Er kwam weer analyse ook terug. Hè? Ik denk dat Adobe een van de eerste bedrijven is die het meest gaat profiteren van die AI-ontwikkelingen. Puur omdat gewoon de creatieve sector het meest disrupted gaat zijn door AI op de korte termijn.
Ja.
Dus nee, ik vind het ook een interessant bedrijf. Maar dat gecombineerd dus met die daling. Ja. Alleen Tesla heb ik nog steeds niet kunnen. Maar ik ben een beetje klaar met elektrische voertuigbedrijven.
Ja.
Maar jij ziet het meer als een techbedrijf, hè, dan een per se een autobedrijf.
Ja, ik zie het meer als een techbedrijf in wording.
Ja, dat klopt.
Ja.
Dat schiet dus,
ja.
Hey, en wat hebben we verder nog meegekregen de afgelopen week qua nieuwtjes?
Nou, toch even over crypto. Mijn dochter zit nu vol in. Nee. Hou hem binnen.
Ik dacht, wat gaat er nu komen? Ik denk een slokje whisky te pakken.
Nee, toch even over crypto in de zin van het volgende nieuwtje wat er altijd aankomt. En het is iets waar jij je ook op focust.
Mm-hmm.
Er zit hier een klein dingetje op de microfoon. Dat zit een beetje in mijn oog.
Oh ja?
Maar de Ethereum ETF. Ja. Daar wordt natuurlijk druk over gespeculeerd. Of die aanvraag die zij allemaal hebben gedaan, dus alle partijen die ook de Bitcoin ETF hebben aangevraagd en goedgekeurd gekregen.
Mm-hmm.
De volgende logische stap zou de Ethereum ETF zijn. Daar wordt al maanden over gespeculeerd. Je ziet ook op de bettingmarkt, ik weet niet of je dat kent. Je kan dus wedden op dat goedgekeurd wordt of niet.
Ja.
En ook optiemarkten en zo zijn vaak in de markt een goede indicatie of iets doorgaat of niet. Maar dat staat gemiddeld volgens mij de afgelopen week op 11% kans dat die goedgekeurd gaat worden in mei althans. Ja. Maar toch blijven alle partijen hun Ethereum ETF aanvragen indienen en aanpassen. Mm-hmm. En de laatste die dat heeft gedaan, of een van de laatste die dat heeft gedaan, is BlackRock. Ja, en BlackRock, ja. Heel veel mensen zullen dat weten nog van misschien de Bitcoin ETF.
Onze Larry.
Ja, weet je, Larry Fink, die houdt niet van verliezen. En die heeft volgens mij van alle ETF-aanvragen, niet hij persoonlijk, maar BlackRock, honderden ETF-aanvragen gedaan. Eentje is er ooit afgekeurd. Ja. Ik weet niet eens welke dat is. Maar dus die hebben een goede record. En dan zeggen de analisten die zich ook bezig hebben gehouden met de Bitcoin ETF en nog steeds bezig houden met de inflows en outflows en dergelijke, die zeggen dan, oké, dan is het misschien niet mei, maar later. Mm-hmm. Maar ze doen dit niet zomaar. Ze doen die aanvragen niet zomaar. Anders zouden ze er niet eens aan beginnen. Want je zou van die andere partij nog kunnen zeggen, oké, we doen het maar alvast, want we willen erbij horen. Maar BlackRock, ja, die kan als laatste infietsen. Want dat hebben ze bij de Bitcoin ETF ook gedaan. De Winklevoss Twins bijvoorbeeld, die waren al jaren bezig met dit soort dingen. Mm-hmm. Grayscale was er al jaren mee bezig. BlackRock gaat zich mee bemoeien. Binnen 6 maanden is het goedgekeurd. Ja.
Ja, dat is onze Larry.
Yeah. Dat is onze Larry. Ja, nou ja, goed, veel politieke invloed. Dus ik vraag het me af. Het lijkt voor mij een beetje als een, hoe noem je dat, een twijfelgevalletje nu of het in mei gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat die er gaat komen.
Ja, maar dat, ik denk dat daar sowieso weinig twijfel meer over is. Ik denk de twijfel inderdaad, gaat het in mei gebeuren of niet, daar kun je betwisten. Maar dan gaat er 2 dingen gebeuren. Of het wordt goedgekeurd in mei, punt.
Ja.
Of het wordt afgekeurd in mei, komt een rechtszaak en gebeurt het einde van het jaar.
Ja, alweer een rechtszaak nodig om het goed te keuren.
Ja, en het typisch is, en dat is misschien ook waarom, dus, waarom dit heel interessant is, is de SEC heeft laatst een enorme nederlaag geleden. Mm. Dat de rechtbank heeft gezegd tegen de SEC, je bent gewoon bewust de boel aan bezeiken geweest. Die hebben echt enorme klappen gekregen, ja. Publiek. Vorige week zijn een paar advocaten zijn ook opgestapt.
Ja, 2, ja.
Ja, van joh, we willen hier gewoon niks mee te maken hebben, dit kan gewoon niet. Nou, heeft hij ook eens een keer de aanval geopend op Uniswap. Nou, ik ben heel benieuwd of ze het voor elkaar kunnen krijgen. Dus zeggen, we gaan ook nog eens een keer de rechtszaken aan tegen dit soort grote financiële spelers die een Ethereum ETF willen hebben.
Maar was dat die 2 advocaten of die 2 mensen bij SEC? Ik weet dat niet of dat die 2 advocaten waren, maar die waren toch, die moesten toch weg omdat ze te veel schadelijke invloed hadden. Mm-hmm. Op het hele proces en te veel innovatie aan het beperken waren en eigenlijk hun macht te veel gebruikten op onevenredig. Dus als je dat nu ziet, ook met Uniswap inderdaad, die Coinbase-zaken is er ook nog steeds.
Yeah, yeah.
Weet je, dus, ja, ik weet niet hoeveel mensen ze in dienst hebben, maar dat gaat sowieso allemaal niet vlot. Nee. Maar het zou best wel eens kunnen dat het daarna snel kan gaan.
Ja, dat inderdaad. En dan kun je dus dat is misschien meer mijn conclusie ook waarom ik nog steeds zo dik in Ethereum zit en ook niks verkoop van Ethereum. Is niemand gelooft dan dat het gaat gebeuren. Maar de signalen die je ziet, alles zeg maar, wat er zijn is gebeurd bij de SEC, bij de aanvragen die aangepast worden, durf ik best wel een kansje te nemen dat het wel doorgaat. Ja. Maar als niemand op rekent, ben ik heel benieuwd wat de koers gaat doen op korte termijn.
Ja.
Voor Ethereum. Dus ik durf dat wetje wel te leggen. En anders komen we op langere termijn. Gaat Ethereum koers omhoog.
Wetje met 70% voor je portfolio.
Ja, maar op termijn gaat het, geloof ik er sowieso in. Het gaat hoe snel het, wanneer het gaat. Dat is een beetje in van mijn thesis, mijn scenario.
Nee, dat
scenario's praten.
Ja, vandaag nog over gehad,
ja. Oké, dan kunnen we denk ik door. Hè? Het centrale thema, small caps.
Ja.
Nou, we hebben al kort introductie, heb je ook al aangehaald. Hè, van, het zijn natuurlijk een ontzettende groep interessante aandelen. Ik merk dat veel beleggers het ook heel interessant vinden om erover te lezen en over te praten. Het is natuurlijk small caps, maximaal 2 miljard in waardering, dus kleine bedrijven. Natuurlijk aandelen die daardoor relatief snel met D'en kunnen stijgen. Zeker als er opeens iets gebeurt waardoor een omzet maal 4 of 5 gaat. Nou, dat zou best bij die kleine bedrijven sneller kunnen gebeuren dan bij Google.
Ja.
Het zijn vaak onbekendere bedrijven. Spreekt ook wel weer beleggers aan. Maar dat betekent ook dat je daardoor ziet dat grotere investeringsfondsen er nog niet in zitten. Want het is niet liquide genoeg. Of als zij er 1 miljard in stoppen, dan verdubbelen ze meteen de market cap. Ja. Dus dat willen ze ook niet instappen. En, dat vond ik een interessante, ik weet niet of jij dat weet. Maar het blijkt uit onderzoek dat 3/4 van de mensen zich niet een toekomst kunnen voorstellen buiten de technologie die ze nu hebben.
Is dat zo?
Ja, 3/4 van de mensen kunnen dat niet.
En buiten de technologie die we nu hebben, dan hebben we het over de gevestigde namen.
Nee, maar bijvoorbeeld als de meeste personen, als je de vraag stelt, hoe ziet de toekomst eruit over 300 jaar? Ja. En het verste waar die mensen, waar de meeste mensen in komen, is vliegende auto's.
Ja.
Want vliegende auto's kennen we vliegen. Maar het kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld in een soort puur digitale HoloLens-achtige wereld zit.
Ja.
Komt de taal niet bij ze op.
Nee.
Je kunt niks bij voorstellen, want het bestaat niet op dit moment.
Nee.
Nou, dat is misschien een beetje het extreme geval ervan. Maar je hebt natuurlijk wel nog heel veel sectoren binnen die small caps die bijvoorbeeld 3D-printing, waar mensen denken, ja, hartstikke leuk nu. Maar heel weinig mensen kunnen zich voorstellen dat straks misschien wel alle grote fabrieken gewoon bestaan uit 3D-printers.
Ja.
Of in ieder geval een deel van de fabrieken. Dat kunnen zij zich niet voorstellen. Maar als je een tech-optimist bent, je kunt je wel voorstellen, kun je natuurlijk wel trends eerder zien dan de rest.
Dat denk ik ook.
En dat zie je toch eerder bij small caps dan bij large caps. Want die hebben al lang die markt, hebben ze al bewezen, zitten er hard in. Of het heeft die technologie weinig impact meer op de hele business.
Ja.
Dus dat is een beetje waarom dus heel veel mensen denk ik interessant vinden, small caps. Alleen, hier komt de uitdaging. Daar heb je natuurlijk al een beetje naar lopen teasen in de intro. Hoe goed doen de small caps het afgelopen jaar? Maar als jij dan niet naar de cijfers kijkt, hè? Ik heb ze opgeschreven, je mag niet kijken.
Ja.
Heb je al gekeken?
Nee, draai ik hem even weg. Ja.
We hebben natuurlijk nu 10 jaar gehad, 5 jaar, 10 jaar met lage rentes en technologische welvaart, laat ik het zo zeggen. Als je hebt de S&P, Nasdaq en small cap techbedrijven.
Mm-hmm.
Welke van de drie denk je die het beste gedaan heeft? En ongeveer pak een beet wat zal er zijn geweest, denk je?
In de laatste hoeveel jaar?
Laten we zeggen de laatste 5 jaar.
Nasdaq het beste?
Ja.
Met, weet ik veel, de laatste 5 jaar... 150%.
Mm-hmm.
Zoiets.
Ja.
S&P, 100%. De laatste 5 jaar. En small caps. En dan hebben we het over small caps Amerika. Hè?
Small caps, alleen de tech. Small caps.
Alleen de tech?
Ja, ja, ja.
70%.
Oh, dat is wel minder dan die andere, denk je?
Ja, ik denk minder. Ja. Ik denk minder dan de S&P en minder dan de Nasdaq.
Nou, terwijl als je zou denken, we hebben natuurlijk best wel een stevige jaar gehad, wat zijn met technologie, lage rentes. Dat waren perfecte omstandigheden voor techbedrijven, kleine techbedrijven, om te floreren.
Ja.
Maar wat je zegt klopt wel, in de breedste zin. Dus als je kijkt naar de S&P, was 23% afgelopen jaar. Nasdaq afgelopen 12 maanden bedoel ik dan. Nasdaq 35%, dus die is natuurlijk iets beter. De Invesco S&P Small Cap ETF. Het zijn er maar 600 in Amerika alleen techbedrijven. Dat maakt het iets makkelijk om te vergelijken ook.
Mm-hmm.
Plus 6% in de afgelopen 12 maanden. Ja.
Ja.
Dus echt veel lager dan de bredere ETF's. Dan heb je de Russell 2000, waar ook alle andere small caps in zitten. Dat was dan plus 12%. Dus ook fors minder dan die andere.
Ja.
Dan denk je, oké, 12 maanden. Nu de moeilijke periode voor die kleine bedrijven. Dus laten we iets verder terugkijken. Nou, daarom die 5-jaar-vraag. S&P 73% afgelopen 5 jaar. Ik zie een teleurstellende blik bij je.
Ja, ik dacht 100. Ja,
dat 73% in 5 jaar.
Ja.
Dus beleggen voor ernst.
Wat is dit? Heb je een dag met Peppe?
Ja. Je hebt iets met Peppe, jij.
Ja. Ja, dat jij erin zit.
Ja, precies.
Anders zou ik het niet eens kennen, volgens mij.
Wacht maar, dan ga ik nog eens meedoen dingen met Peppe bij. Dat komt goed. Nasdaq afgelopen 5 jaar 123%.
Hmm.
Zat toch redelijk in de buurt.
Ja.
Echt een forse outperformance op de S&P inderdaad. De small cap tech ETF plus 55%.
Oké. Okay.
Nog steeds onder de S&P, onder de Nasdaq. Niet super weinig, maar nog steeds onder performance.
Ja.
In de laatste 5 jaar, terwijl de omstandigheden perfect waren.
Ja.
Het kon nog erger. Russell 2000 plus 26% in de afgelopen 5 jaar. Is niet eens, de inflatie niet eens bij far niet eens bijgehouden.
Wow, dat is wel nasty.
Maar dat vond ik best wel verrassend
toen
ik dit zat op te zoeken.
Ja, en dit is ook denk ik, want dit heb ik een paar keer voorbij horen komen bij verschillende analisten. Of niet analisten, misschien maar tv-persoonlijkheden die zich vermommen als analist.
Geen idee. Zie ik dat voor me?
Ja, weet ik veel.
Draak zo'n snorretje.
Ja, maar je hebt natuurlijk heel veel van die mensen die worden uitgenodigd bij CNBC. En dat zijn meer van die pratende poppen in plaats van analisten die worden uitgenodigd omdat ze echt iets weten. Dat zijn gewoon spokespersons van hele teams aan analisten.
Ja.
Die zijn gewoon goed in praten. Maar die zeggen dan ook, tenminste dat vraag ik me dan af. Er wordt natuurlijk altijd, ook in kranten, ook in magazines online, weet ik veel wat allemaal, wordt er altijd gesproken van je moet met het volgende ding komen. Iets waar niemand het over heeft. Mm-hmm. Iets wat contrair is aan wat mensen denken en wat we hebben gehad. En ik denk dat dat de reden is waarom heel veel van dat soort figuren, met name met small caps of ondergewaardeerde bedrijven, zeggen nu is het de tijd. Omdat het al zo'n tijd heeft geunderperformed.
Mm-hmm.
Hè, want het is niet populair meer. Het is een beetje verzadigd om te zeggen, Nvidia gaat het heel goed doen.
Ja, ja, ja.
Of de large cap gaan het heel goed doen. Google, Apple, weet ik veel wat. Die gaan het allemaal goed doen in de komende jaren. Ja, boring. Mm-hmm. Maar dat is waar we het vaker over hebben. Dat iets is blijven liggen, heeft vaak een goede reden. Ja. Dat wil niet zeggen dat dat dus ondergewaardeerd is en dat dat uit de spotlight is geraakt en niet favoriet is en dat je daarom erin moet zitten en dat het dan, als het denk ik weer favoriet wordt, dat je vroeg was en dat je een enorme explosie kan krijgen. Dat is gewoon, dit kan nog jaren blijven liggen.
Ja, ja.
En dat is een beetje de moeite die ik heb met dingen zoals small caps. Mm-hmm. Het is heel interessant om in te gaan zitten. Er moet vaak innovatie van komen, hè, voordat ze ofwel opgeslokt worden, hè, dus gekocht worden, mergers en acquisitions. Ofwel dat de technologie verbeterd wordt en op een andere manier gepatenteerd wordt door een groot bedrijf. Zo gaat het vaak. Of ja, één van de, nou weet ik veel, uit mijn hoofd, 100.000 van die bedrijven wordt een succes. Mm-hmm. Hè, zoals Facebook ooit begonnen is en dergelijke. Want alles begint als een small cap. Maar daar zijn er maar heel weinig van. Ja. En toch gaan mensen daar enorm veel tijd aan besteden. Terwijl ze de afgelopen jaren best wel vaak teleurgesteld zijn geweest. En wat jij zelf ook zegt, afgezien van 2022 en misschien 2023, omdat de rente ineens heel hoog is gegaan, waren het in de jaren daarvoor ideale omstandigheden.
Ja, ja.
Bijna geen rente. Ze konden veel schulden aannemen. Want heel veel small caps hebben het van schulden nodig, waar de large caps hun eigen groei kunnen financieren van hun eigen cashflow. Ja. Nou, dat hebben small caps vaak niet. Dus die moeten het extern binnenhalen, ofwel van verwatering, ofwel van leningen. Er waren ideale condities toen. Mm-hmm. En zelfs toen is het niet gelukt.
Ja, maar dat verbaasde mij dus het meeste.
Ja.
Dus daarom kregen we laatst onze Discord de vraag. Oké, maar is het dan nog wel interessant om in small caps te beleggen? Want het verhaal klinkt leuk, hè? Ook met het principe van meer risico nemen is meer rendement.
Ja.
Daar heb ik ook jaren natuurlijk erin gestaan en ik kom er steeds meer van terug.
Ja.
Want ja, eigenlijk gaf je net voorbeeld al. Je kunt net zo goed investeren in Nvidia. Doe je dit jaar ook een plus 60%.
Ja.
Terwijl dat niet een obscuur bedrijf is waar je kan beleggen.
Nee, precies.
En ik zat dus, toen ik zat te kijken naar de cijfers van de afgelopen 10 jaar, bleek dus maar, en dat komt eigenlijk al, zie je al aankomen met de cijfers die ik net vertelde, van de laatste 10 jaar, daarvan zijn 8 jaar, hebben small caps een underperformance laten zien ten opzichte van large caps. Terwijl je er wel het risico veel meer meeneemt, want die bedrijven zijn sneller aannemelijk dat ze kapot gaan, of dat ze eruit geconcurreerd worden of overgenomen worden voor een lager bedrijf of wat dan ook, ja, marktbedrag. Waarom zou je dan nog in risicovolle small cap zitten als je net zo goed in de grotere bedrijven kan zitten die veel harder groeien en veel meer solide zijn?
Ja.
Dat is best wel een terechte vraag, hoor, vind ik in die zin.
Nou, vind ik ook. Ja, en misschien zijn er ook meerdere mogelijkheden in plaats van alleen small caps om een soort outsized return te krijgen. Maar ja, waar we het vaker over hebben gehad, het afgelopen jaar ook, met large cap kan dat net zo goed hebben. Weet je wel, als die heel dat dominant zijn, kunnen ze 2-3 jaar zo dominant blijven dat niemand ze inhaalt. En dan zeggen heel veel mensen, ja, oké, maar een 1 miljard market cap, daar kan je veel meer in groeien. Ja, als daar de groei niet in zit.
Ja, dat is het. Oké, dit is een hele mooie dat je hem zegt. Dit is een typisch voorbeeld waar ik als beginnende belegger steeds meer achterkom dat we elkaar heel veel napraten als beleggers zijnde. Ja. Want dit is inderdaad zo'n uitspraak. Ja, maar kleinere market caps hebben meer kans te groeien. Ja. Natuurlijk, in zekere zin is dat zo ook. Maar kijk hoe Nvidia gegroeid is.
Ja.
Google heeft ook een meer dan prima resultaat gehaald. En Meta heeft het heel goed gedaan. Er zijn heel veel grote bedrijven die fantastisch rendement hebben opgeleverd de laatste jaren.
Ja, dus ja, en met de nadruk op de laatste jaren.
Mm-hmm.
Jaren. Want wat je bij small caps veel ziet gebeuren, en daar hintte jij net ook even op. Als die market cap zo klein is en er gaat veel geld heen, omdat het een veelbelovende sector is en het is een leider in die sector, maar het is nog steeds klein.
Mm-hmm.
Dan beweeg je met heel weinig geld, omdat er altijd een multiplier op zit. Beweeg je met heel weinig geld, beweeg je de koers enorm.
Ja.
Dus dan zie je bij heel veel small caps, en dat zien we bij large caps minder, zie je bijvoorbeeld een paar maanden een enorme outperformance. Net zoals bijvoorbeeld ARK Invest.
Ja, ja.
Weet je wel, je ziet ineens een enorme outperformance. Maar als je het over het misschien 5 jaar neemt, dan zie je die hele outperformance weer helemaal wegslinken.
Ja, ja, ja.
En dan staat het na 5 jaar op de helft van een large cap doet. Want die heeft minder van dat soort one day fly evenementen, zeg maar.
Ja, eens.
Dus dat is het lastige met small caps. Het is goed om korte termijn te kunnen handelen.
Mm-hmm.
Als je daar iets veelbelovends in ziet. Maar het is lastig om dat te verantwoorden voor 5 of 10 jaar.
Ja, en als je het doet, en daar kom ik zo meteen nog op. Ik denk, als je dat doet, dan heb je daar, moet je gaan denken als een VC, als een venture capitalist.
Ja.
En dat is een afbreuk met wat ik zelf jarenlang gedaan heb. Ik heb jarenlang een heel geconcentreerd portfolio gehad met small caps. Omdat we kennen allemaal de verhalen van Canoe en Desktop Metal en dat soort dingen. Maar ik denk achteraf dat dat niet de beste strategie was. Of niet de juiste strategie. Wat VC's doen natuurlijk, is dat zij gewoon een heel breed portfolio opbouwen met startups in dit geval. Maar kan je best wel vergelijken met bepaalde small caps, denk ik. Of micro caps misschien wel. En dan hopen ze dat er 5% ervan echt een waanzinnige performance laat zien. En de rest schrijven ze af. Hopelijk krijgen ze hun geld terug.
Ja.
Maar daarmee draait een hele fonds. Ja. Maar als je maar 3 of 4 kleine bedrijven hebt, zoals in mijn portfolio, en alle 4 stellen ze teleur, ben je gewoon het afbreukrisico is gigantisch.
Ja.
En dus dat is ook iets waar ik over na zit te denken. Oké, als je dat dan zou doen, doe het dan met zo'n mandjesprincipe. Waar ik begin dit jaar een beetje mee bezig was. Te koop dan gewoon 20 small caps of 30 waar je echt in gelooft. Gebruik een beetje de koffiecan-strategie. Gewoon 1 keer kopen, bewust achter in je achterhoofd zetten. Ik ben het geld kwijt, ik hou het minimaal 5 jaar vast. En dan 5 jaar ga ik kijken.
Ja, en niet de hele tijd gaan average downen.
Nee, gewoon 1 keer kopen. Gewoon voor het vast bedrag wat je erin wil stoppen als je positie opent. 1 keer kopen in de koffiecan en daarna nooit meer 5 jaar niet meer lang naar kijken.
Ja.
Ik denk dat de enige manier is om op termijn hier iets mee te kunnen doen.
Ja, en wees kritisch, want kijk naar je opportunity cost.
Ja,
want als je dat met een groot gedeelte van je portfolio gaat doen, en sommige mensen zie ik dat zelfs met bijna hun hele portfolio doen.
Oh joh.
Nee.
Zit die spook in deze kamer? Of
nee, is hij in the room right now? Nee, maar het is lastig voor mensen om te realiseren, denk ik. Want ik heb er ooit zo ook in gestaan. En ik denk dat mensen dit trouwens met crypto ook hebben. Hè?
Mm.
Want dit principe geldt voor elke asset class. Je hebt het met crypto, met de kleinere muntjes, projecten. Kleine market cap en dan gaan ze het vergelijken. Als dit dezelfde market cap als Ethereum gaat doen, dan gaat het 20.000. Weet je wel? Dat zie je overigens ook bij bijvoorbeeld junior miners in de goudspace. Die grote Barrick Gold en weet ik veel wat allemaal. Die hebben nog maar een 2 of een 3x misschien te gaan in een bullrun. Maar die kleintjes, die hebben zo'n kleine market cap. Als die overgenomen worden of als daar kapitaalinjectie in komt, dan gaat het echt maal 40. Die perceptie, die kan misschien voor een maand of 2 maanden kan die geldig zijn. En daadwerkelijk ook echt iets worden.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat het voor heel veel mensen moeilijk is om te realiseren dat omdat ze zoveel tijd nodig hebben om in die small caps te stoppen.
Ja.
En omdat het hele actieve communities zijn, vaak van retail beleggers. Die elkaar, waar jij het ook al eens over hebt gehad met de Reddits en de Discord.
Discord groepen, ja. Levensgevaarlijk ook.
Levensgevaarlijk, omdat het zijn 1 van de 10.000 van dat soort bedrijfjes. En die bubbel waar je dan in zit, lijkt het alsof het nog maar 1 van de 10 bedrijven is.
Ja. En de garantie dat het goed gaat komen.
En de garantie dat het goed gaat komen.
Kijk wel allemaal voor vette dingen ze doen.
Ja, en ik heb maar een 2x nodig. Want het wordt eerst, het gaat van een 20x naar een 10x naar een 2x. Wel, met een 2x ben ik ook op blij.
Als ik mijn geld maar eruit krijg.
Ja, als mijn geld maar eruit krijg.
Ja.
En ondertussen ben je jarenlang opportunity cost aan het opbouwen.
Ja.
Omdat elke euro die je daarin hebt geïnvesteerd, kon je niet in iets anders investeren.
Ja. En wat deed Nasdaq in die periode, die 5 jaar in small cap zit? 123%.
Ja, je loopt steeds verder achter.
Ja.
En ik denk niet dat het onmogelijk is. Daar zal je misschien zo ook nog even over hebben. Maar het is gewoon lastiger. Want het is echt een speld in een hooiberg. En een speld die ook nog eens een keertje over 5 jaar ook nog eens een keertje iets waard moet zijn.
Ja.
Want je kan hem wel vinden, maar het hoeft zich helemaal niet te materialiseren. Zo een moeilijk woord.
Jezus.
Whatever.
Maar nu wordt deze podcast meteen...
Het hoeft helemaal niet... Nee.
Nu wordt het meteen 18 plus als we dat soort woorden gaan gebruiken. Voelt het moeilijk ook wel.
Het zit voor boemerwoord. Maar
klopt wat je zegt hoor.
Ja, en dat is gewoon lastig. Het is gewoon echt een speld in de hooiberg vaak.
Ja.
En als je dan de index koopt, denken veel mensen, hoef ik die speld in de hooiberg niet te kopen, want dan koop ik de hooiberg. Dat heeft meneer Bogel ook al vaker gezegd. Don't find a needle in a haystack, buy the haystack. Maar die haystack doet niks.
Ja.
Die hele stack aan small caps doet heel weinig.
Nee, ja, eens. Ja, je volgt inflatie zo'n beetje, net als bij de meeste van die indices.
Ja.
Nee, dus, maar ik vond het wel interessant om nog even te kijken, oké, van hoe komt het dan? Om even ook context te geven waarom het dan niet zo is. Nou, eigenlijk 2 best wel simpele redenen als je erover nadenkt. Allereerste, veelbelovende tech startups, die zijn veel minder kapitaalintensief dan voorheen. Je hebt geen winkel meer nodig, je hebt geen miljoenen mensen meer nodig. Je kunt veel minder mensen veel meer productiviteit leveren. Dat betekent dat ze minder behoefte hebben aan kapitaal, minder snel een IPO hoeven te maken. En dat in combinatie dat de private equity enorm gegroeid is de laatste 10, 20 jaar. Dus goede, fantastische bedrijven blijven veel langer privaat. En de rest die het geld nodig heeft, die gaat wel naar de markt.
Ja.
Via een SPAC of via dat soort mooie constructen. En natuurlijk het indexbeleggen, wat razend populair geworden is. Mm-hmm. Maar ook in die video die ik maakte over simpel beginnen met beleggen. Je komt toch uit bij de S&P. Als je een beetje risico wil nemen, de Nasdaq. Maar ja. Neem je wel meer risico. Ja. Maar al die small caps, die hebben daar helemaal geen plek in. Ja. Dus die gaan helemaal niet mee op die hele ETF.
Nee, dat is een goed shizzle. Punt. Want als van elke 1.000 euro in de wereld 800 of 900 euro gaat naar de traditionele of de populaire wereld-ETF's, Nasdaq-ETF's, S&P, AEX, weet ik veel wat allemaal. Die kopen allemaal geen stukjes van die small caps.
Nee.
Want die zitten er niet in.
Er gaat geen geld in.
Nee, en hoe populairder het wordt om dat soort grote indexfondsen en ETF's te kopen, ja, hoe minder er in dat soort small caps gaat zitten. Dus dat is echt meer misschien voor actief beleggen. Alleen voor actief beleggen.
Ja, ja,
dat je echt veel tijd eraan kwijt moet zijn. En ik weet niet hoeveel retailbeleggers daar echt zoveel tijd in voor hebben.
Eens. En dat is ook een vraag die ik van Ruben ook kreeg vanuit de Discord. Die erop inhaakte. Die zei van, hij heeft dan een paar small cap aandelen in zijn portfolio. Hij ziet ook dat er niks gebeurt. Hij zegt van, nou, is dit dan een moment om geld te gaan verplaatsen naar andere aandelen? Of moet ik blijven zitten?
Hmm.
Nou, ik denk wel. Je weet ook nooit hoe ver het kan dalen of wat dan ook. Maar het sentiment van de small caps is natuurlijk wel heel negatief. En nog steeds, al 2 jaar. En het is nog steeds, nu zijn mensen nog meer teleurgesteld. Want het gaat maar gewoon niet. Dus ik weet niet of dit het moment is om nu te gaan zeggen van, joh, ik gooi mijn handen in de ring en ik ga iets anders doen. Maar goed, dat is een keuze die mensen zelf moeten maken in die zin. Ik denk wel, als je dus met small caps aan de slag wil gaan. Als ik, laat het zo zeggen, als ik opnieuw nu met small caps weer zou gaan beginnen, zou ik dat wel gewoon doen met wat we net bespraken. Gewoon een mandje. En met gewoon 1 keer inleggen. 1 bepaald bedrag wat ik het waard vind. En 5 jaar niet meer naar kijken.
Ja, misschien max met 20% van je portfolio.
Ja, max. Ja. Max, ja. En dan, en wetende dat hoe groter het portfolio wordt, hoe moeilijk het wordt te volgen. Dus je kunt het ook niet actief gaan beleggen dan. Als je hem actief bijhouden. Dus echt kopen, 5 jaar vasthouden en niet meer naar kijken.
Ja.
En dat is moeilijker dan het lijkt.
Ja, dat 5 jaar
is lang.
Ja, en ik denk ook, om daar een beetje om in te haken als laatste, dat het is waar dat we nu de afgelopen 2 jaar, wat betreft small caps, uit de moeilijkste periode voor small caps zijn gekomen.
Hmm.
De hele macro-omstandigheden, rente is hoog, moeilijk te financieren, hebben veel aan verwatering moeten doen om toch in leven te blijven, hoopvolle berichten, et cetera, bleef maar uitgesteld worden. Veel beloftes die niet nagekomen konden worden, omdat ze gewoon het hoofd boven water moesten houden. Dan zou je kunnen zeggen, oké, sowieso als wij het erover gehad hebben in de podcast, gaat het waarschijnlijk morgen 20% omhoog.
Zeker.
Dus dat is een mooi bodemsignaal altijd.
Ja.
En we zeggen ook niet dat het niet succesvol kan zijn, maar je hebt gewoon best wel wat wind tegen.
Mm-hmm.
Maar het zou dus kunnen zijn dat als de afgelopen 2 jaar heel nadelig waren voor small caps, dat mocht er macro-economisch iets veranderen, ja, zoals rentes die naar beneden gaan en zonder dat de economie elkaar stort. Want dan gaan de small caps er ook last van hebben. En meer dan large caps. Dan zou dit de bodem kunnen zijn.
Ja.
Dat zou kunnen. Het bodem qua omstandigheden. Hè?
Precies. Ja, eens.
Maar ja, of je dan moet afschalen of dat je het weg moet doen, dat is aan iedereen voor zich. Dat is een heel risicovol om daar iets over te zeggen. Ja,
ja, eens.
Ja.
Maar het is interessant om daar naar gekeken te hebben naar small caps. We hebben het er vaak over gehad. Ik heb het zelf vaak over gehad, maar het was een momentje van herijken ook wel. Van, is het wel de juiste strategie? Wat doe je dan? En ik was best wel teleurgesteld. Toen ik terugkeek naar de cijfers, had ik nu echt gaan overwegen, is dat wel de beste strategie?
Ja, en voor mij de korte conclusie is, een small cap index zou voor mijzelf geen zin hebben.
Nee.
Want je koopt heel veel verliezers. Dus als je iets met small caps wil doen, wat jij ook zegt, mandje of hoe je het dan ook wil doen, maakt niet uit. Maar zorg dan dat je degene kiest waarvan jij denkt dat die gaan outperformen.
Mm-hmm.
Maar een index beleggen in small caps, kun je beter index beleggen, wat mij betreft, in de S&P, de Nasdaq of een wereld-ETF.
Eens. Meer risico betekent niet meer rendement. Dat blijkt hier meer uit.
Nee.
Nou, lekker positief, hè? Kan helemaal strategie weer omgegooid worden.
Nee. Ja, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het goed doen met small caps.
Ja, zeker.
Ongetwijfeld.
Er zijn overal winnaars te vinden in die sector. Hey, ik heb nog 3 vlotte analyses. Gooit weer de schoen erin.
Oh, de hele boekenkast.
Oh, de boeken gaan door. Het mooie zijn ook allemaal boeken over innovatie. Zit hier ook bij. From luxury to necessity en nog meer dingetjes.
Oh ja.
Oké, blijft liggen.
Ja.
Nee, ik heb er 3. En je zei het al, zometeen hebben we nog de laatste vragen over of er extra liquidity zijn of niet. Maar ik heb nog 3 aandelen. En zoals jij weet, onze vaste volgers, 1 keer per week plaatsen een aandeelanalyse op de website. Lekker fundamentele analyse. Oftewel, zoals onze vaste fan Jury noemt, ook fundamental.
Fundamental. Oh, badabom.
Hij houdt er niet zo van. Wij houden wel van Joeri, dus dat is allemaal prima. Maar en het is leuk om één keer de maand dat wij in deze podcast heel vlot erheen gaan. Mm-hmm. Dus ik ga heel vlot 3 aandelen benoemen die we laatst geanalyseerd hebben. En als je daar meer benieuwd naar bent, dan kun je de hele analyse op de website lezen natuurlijk. We beginnen met Netflix.
Ja.
Die heeft natuurlijk vorige week earnings gehad. Mm-hmm. En ik heb ze gelezen. Moest een beetje, maar een vrij zondag. Ik had net een verjaardag bij mijn nichtje gehad. Ik kwam thuis, ik moest meteen alle Netflix dingen gaan lezen. Leuk man.
Lekker ontspannen.
Ja, en ontspanning. Met een whiskytje erbij natuurlijk wel. Nee, maar wat ik interessant vond. Netflix daalde als reactie op de earnings. -9% ongeveer, geloof ik. En ik wel interessant vind dat als ik een analyse doe, ga ik kijken hoe het sentiment een beetje ervoor staat. Mm. Dus ik ga dan bijvoorbeeld naar Seeking Alpha en ik ga kijken wat daar laatste analisten of redacteur ervan vonden. Zwaar negatief.
Ja?
Ja, van hé, hoezo dan? Ja, -9%, dat zou wel negatief zijn. Ik ga kijken naar de cijfers. En ik was eigenlijk best wel verbaasd. Want de omzet steeg met 15%. Dat is veel meer dan de afgelopen kwartalen. Ze hebben best wel een lange periode gehad waar het gewoon redelijk...
Stagneerde
inderdaad. Een recordwinst hebben ze gehaald in afgelopen kwartaal. En ook het komende jaar, het hele uitzicht voor het komende jaar is best positief. Dus ze gaan nu ook weer 13-15% gaan ze groeien dit jaar. Vorig jaar was het aan mijn hoofd 6% of zo. Dus er zit echt wel een verhoging in.
Waarom daalde die koers dan?
Nou, daar ben ik nog steeds niet helemaal achter. Want de analisten zeiden van, ja, dat komt door matige forecastverwachtingen. Dus, nou, ik bedoel, 15% is niet gigantisch. Het is geen groeibedrijf, want het zit wel weer in de juiste richting. En de enige uitdaging die ze wel hebben, en dat zag ik niet bij analisten, maar daar heb ik wel over kunnen nadenken. Ze hebben natuurlijk best wel wat voordelen naar voren getrokken de afgelopen jaren. Dus ze hebben bijvoorbeeld nieuwe abonnementsniveaus hebben gelanceerd. Mm-hmm. Met bij je goedkopere accounts, duurdere accounts, dat verhaal.
Kunnen ze niet nog een keer gebruiken?
Nou ja, je hebt wel meer abonnees. Ja. En dat is natuurlijk leuk om te zien. Onze groeiende abonnees en dat soort zaken. Dus dat kan natuurlijk wel beeld een beetje vertroebelen. Mm-hmm. In combinatie met dat ze account sharing hebben uitgezet.
Ah ja, dat heb ik ook gezien.
Ja. Ja, maar omdat Netflix zo knijtersticky is, we hebben het vaker over gehad, en het netwerkeffect wat Netflix heeft, is de laatste streamingdienst die de meeste mensen uitzetten, als ze problemen komen of financieel of het willen beperken, zie je dat toch veel mensen toch alsnog besloten om dan maar een account bij Netflix te houden. Nou, reclames hebben ze allemaal hekel aan, dus ze hebben alsnog een account gehouden. Dus de omzet is gewoon best wel flink gestegen de laatste kwartalen. Alleen, die troefkaart hebben ze nu gespeeld.
Ja.
En nu moeten ze echt organisch gaan groeien. En misschien dat beleggers een beetje cranky maken van ja, oké, kunnen ze dat wel doen? Nu ze dat niet meer kunnen spelen. Dus ik had wel heel veel dingen die ze wel kunnen gaan doen trouwens. Gaming is nog een sector waar ze iets mee willen gaan
live
doen.
Live sports.
Live sports, hele goede trouwens. Die heb ik niet eens meegenomen. Live sports, iets waar ze vol op inzetten. Wat hebben ze nog meer? Advertising. Zijn ze het uitrollen? Eerst met Microsoft, nu gaan ze het zelf doen. Ook een gigantisch kanaal van omzet. Concerten, ja. Dus
er is wel echt ruimte.
Er is echt ruimte. En we hebben het er vaker over gehad. Ja, omdat jij ook in Spotify zit. Het is natuurlijk een enorm netwerk en een enorm netwerkeffect wat erachter zit.
Ja.
Ja, ze kunnen het entertainment platform van de wereld worden by far. Ja. Wat ze doen. Dus dat is wel een potentie. Ik had nu wel ingeschat vanuit de base case scenario. Ik maak nu bull, base en bear case. Bear, base, bull cases. Mm-hmm. Even goed zeggen. Om een beetje in scenario's te gaan denken ook. Schat ik de fair value rond de $600-$630. Koers is nu rond $570. Maar ja, als je ook een beetje margin of safety wil, je weet nooit waar het heen gaat de komende tijd. Is het mijn conclusie op basis van de waardering? Lekker blijven zitten. Nu niet echt een enorme kans om in te stappen. Dus ik noem het een neutraal.
Zoals analisten zeggen, hold.
Hold. Hold had ik moeten gebruiken. Ik kwam er niet op. Dat neutraal. Ja. Je moet altijd afsluiten met een conclusie.
Ja.
Dat is irritant. Want je wil, als ik nu zeg bye, dan voel ik mezelf heel vies. Want dan weet ik de dag daarna dat mensen in mijn DM zitten van, joh, het is 5% gedaald.
Doe normaal, man.
Dus dat doe ik niet. Maar ik was in ieder geval gematigd afwachtend. Ja.
Nou, begrijpelijk.
Dat is 1. Fiverr.
Hmm.
Ken je die nog?
Ja.
Nog. Die heeft ons logo gemaakt ook, hè, van de lange termijn.
De CEO van Fiverr heeft het ontmogen.
Dat zie je. Moest wat extra betalen, maar... Kijk, Fiverr vind ik een super interessant bedrijf. Staat al heel lang op mijn aandelenlijst om gewoon in de gaten te houden. Het is een freelance marketplace eigenlijk. En dat ging gigantisch hard tijdens de coronaperiode. Want iedereen dacht, remote from home wordt het ding. Dus de
hele gig economy.
De gig economy, ja, exact. Het ging van $20 naar $250 in een jaar. Ja. Gigantisch gestegen. Dat komt maar niet op. Alleen, Zij zijn, in tegenstelling tot een Adobe, wel een bedrijf die moeite gaat krijgen met de opkomst van AI. Mm-hmm. Omdat hun sector, de freelance sector van creatievelingen, die wordt natuurlijk enorm disrupted. Omdat het zo makkelijk wordt om dingetjes te laten maken door AI. En zij hebben best wel weinig innovatie en uitbreidingsperspectief. Ik zie ze niet uitbreiden tot nieuwe gebieden, nieuwe diensten, wat dan ook. Zijn het verbeteren wat ze doen?
Ja.
Maar dat is best wel gevaarlijk, hè?
Lastig.
En dan zie je ook dat het bedrijf echt enorm, qua waardering enorm gedaald is. Maar ook als je kijkt naar de price to free cash flow. Gewoon zeg maar, waarderingsmetrix is een van de goedkoopste bedrijven uit mijn hele lijst van 60, 70 aandelen.
Oh ja?
Is echt heel laag. Dus, wat betekent dat? Dus eigenlijk als je kijkt eens naar gewoon het bedrijf zelf, zie je wel een beetje een redelijke omzetgroei, 10%. Niet iets om heel enthousiast over te worden. Wel winstgevend, dat is positief. Mm-hmm. Ze hebben in een bak met geld, volgens mij de helft van de waardering is cash.
Zijn ze groeiend winstgevend of
ja.
Blijven ze een beetje liggen?
Nee, wel groeiend winstgevend. Okay. Sterke stijging van de free cash flow. Dus ze kunnen ook steeds meer geld herinvesteren in het bedrijf. De marges stijgen hard. Dus eigenlijk fundamenteel zit er ontzettend veel kansen bij het bedrijf. Ook al is de groei iets minder dan misschien mensen hadden gehoopt bij een tech-groeibedrijf. Maar fundamenteel eigenlijk best prima in elkaar. En dat is ook mijn conclusie uiteindelijk. Dus als je kijkt dat zelfs in mijn bear case, als de groei echt minimaal blijft komende tijd, ligt de fair value rond, in mijn beleving voor het worth, op $28. Terwijl ik tussendoor eens in mijn oog heb zitten. $28 en de koers zijn nu op $20. Best wel een enorme upside. En dat zelfs in mijn meest conservatieve scenario.
Ja.
Dus Fiverr is een van die bedrijven die ik nu overweeg om toch te gaan toevoegen aan het portfolio. Puur omdat ik denk dat daar een arbitrage optie zit. Ja.
Maar ik denk dat we het net over hadden, hè, Fiverr. We kennen het allemaal inderdaad. Van als je zelf iets niet kan, dan besteed je het uit. En bij Fiverr was het heel goedkoop.
Geweldig platform om te gebruiken.
Geweldig platform. Ja. Ik heb het heel vaak gebruikt. Van humor, weet je wel, voor oud-collega's.
Je doet je grappen uitbesteden aan de Fiverr.
Nee, ja. Doe ik nu aan ChatGPT. Nee, maar zo'n hele nieuwsuitzending over dat iemand jarig was. Met een heel verhaal over hoe die ooit bij het bedrijf was gekomen. En dan zo'n echt zo'n nieuwslezer die dat deed. Of zo'n gekke ier die in zijn onderbroek stond te dansen, weet ik wat. Van dat soort dingen tot echt serieuze dingen.
Ja.
Maar ik had laatst met iemand toevallig over Fiverr, of de gig economy. En die zei, gaat dat niet helemaal verdwijnen, zoals je net ook zegt? Heel veel tegenwind wat betreft AI. Straks kunnen mensen dit allemaal zelf. Maar dat is niet waar, denk ik.
Mm-hmm.
Ik denk dat dingen die nu misschien gebruikt worden op Fiverr en hoofdzakelijk gebruikt worden, dat die straks met logotjes, icoontjes, weet ik veel wat, kan je allemaal zelf door AI laten maken. Maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld prompt engineers?
Ja.
moet iemand kennen die het meeste uit die AI-software kan halen. En daar heb je een prompt. Dus gewoon letterlijk de instructie wat je wil dat die AI-software doet. Daar zie ik nu op Fiverr ook al mensen oppoppen.
Mm-hmm.
Die gewoon hier honderden uren mee bezig zijn geweest. En een bedrijf die zegt, ja, wij zijn een beetje aan het klooien, onze stagiairs aan het klooien met AI, maar die krijgt nooit de goede plaatjes eruit. Dus altijd drie benen, weet ik veel, vier vingers aan de hand, dat soort dingen allemaal. Staat nooit in een goede hoek, ons logo kan er niet in, de letters zijn altijd vervormd. Iemand die een prompt engineer is, die weet precies wat hij moet invoeren.
Mm-hmm.
Nou, en dat verschijnt nu ook op Fiverr. Dus dat soort nieuwe dingen komen ook op.
Exact. En dat is inderdaad mijn achterhoofd ook. Ze hebben een uitdaging, maar er ligt nog steeds zoveel te winnen op het gebied van freelancers. Die gaan echt niet verdwijnen. Er komen gewoon nieuwe beroepen bij. En ik denk dat degene die zeg maar de 6-min designers bij wijze van spreken, die gaan verdwijnen.
Ja,
daar ga je niet voor betalen.
Ja.
Maar de mensen die echt kwaliteit leveren, de 8-9 plus mensen, daar blijven gewoon voor betalen.
Denk
en dan zoek je gewoon manieren om dat te kunnen doen. En in Unilever gebruikt ook gewoon Fiverr om gewoon heel veel van hun marketingcampagnes aan een groep freelancers uit te dragen die ze dan kunnen managen uit dat platform.
Oh ja?
Dus het is niet dat de hele business gaat verdwijnen. Alleen, wat ik erbij dus afsluitend bij wil zeggen, ze hebben wel een uitdaging.
Ja.
En dus het is geen sure thing, laat het zo zeggen.
Nee.
Maar de waardering is zo laag dat ik denk van ja, dit is gewoon interessant. Het is mijn 350 miljoen market cap inmiddels nog maar.
Echt?
350 miljoen.
Zo.
En dus daarnaast is 350 miljoen cash of zo. Dus echt, ja, goed. Nou goed,
dat, echt een small. Is dat een small cap of een micro cap al?
Dat is
een
small cap.
Small cap.
Ja, nog wel. Dus nee, dat vind ik een interessante. En de laatste is DigitalOcean.
Mm-hmm.
En dat is een cloud computing bedrijf, cloud hosting bedrijf. Wat mij daar ontzettend aan aanspreekt, is dat zij waanzinnig gewaardeerd worden door hun klanten. Dus als ik ook op Twitter ga googlen naar mensen die iets vinden over DigitalOcean, zeggen ze allemaal hetzelfde. Op Twitter googlen, zeg ik trouwens. Op Twitter zoeken. Nice. Ja. Dat zijn de boomer. op Twitter zoeken naar wat ze ervan vinden. Is allemaal ja, beste producten, duidelijk. Je hebt gewoon één prijs die je betaalt. Ten opzichte van Amazon die je continu een flexibele prijs geeft. Allemaal gezeik. Het is simpel. Iedereen is laaiend enthousiast over DigitalOcean. Okay. En dat vind ik echt wel een signaal. Als je product zo fucking goed is, dan zegt het ook al iets ook. Uitdaging alleen die ze hebben, is dat zij best wel flink lopen investeren. Daardoor een hoge schuldenlast zitten. Dat maakt het een beetje moeilijk. En ze zijn nu eigenlijk gedwongen geweest om hun focus te verleggen van omzetgroei naar winstgevendheid. Dus je ziet de omzet zie je flink dalen. Of de omzetgroei, moet ik zeggen, zie je flink dalen. Maar stap voor stap moeten ze hun schulden gaan afbetalen. Dus dit is zo'n geval die een paar jaar nodig heeft om een beetje weer orde op zaken te stellen. Ik noem het ook in de analyse een resetknop die ze hebben ingedrukt. Maar ja, als je kijkt naar het bedrijf waar het heen kan gaan, de producten, hoe enthousiast mensen zijn, als ze die resetknop goed kunnen indrukken, dan denk je dat dit echt een waanzinnige upside heeft de komende jaren. Alleen voor nu, wat ik nu kan beschouwen, heb ik gezet tussen een fair value tussen de 26 en de 56 dollar.
Ja, dat is lekker breed.
Better than the range. Er zitten net als mensen die zeggen, Bitcoin kan tussen de 1000 en de 5 miljoen uitkomen. Ja. Dan zeg ik heb gelijk gekregen.
Bullish. Ja.
Maar
wat is een market cap nu?
Toevallig net gekeken, 2,5 miljard.
2,5 miljard?
Ja, 2,5, 3 miljard. Dus best relatief klein, maar nog geen small cap. Anders had ik zo hadden kunnen zeggen dat we twee small caps hadden. Helaas niet gelukt. Maar mijn basisscenario, wat ik denk hoe ze gaan performen, is rond de 40 dollar. Het aandeel is nu 32 dollar, dus je hebt wel een aardige upside. Maar er is ook best wel veel vraagtekens. Dus eigenlijk net zoals Netflix voor mij, een neutraal.
Nice.
Mooi, hè?
Ja.
Dat waren ze.
Mooi.
En dan hebben we nog een luistervraag om af te ronden.
Ja, een hele vrolijke. Nee. Ja. Nee, ik had het hier in de nieuwsbrief ook al over. Dat we zitten natuurlijk nu in een daling.
Mm-hmm.
En op basis van grote accounts, en dat zegt Jaap C. in dit geval ook, die dit vraagt. Die kreeg ik in de DM. Ik zie enkele grote accounts op Twitter die het toch vaak goed hebben gehad de afgelopen jaren. Best wel nuchtere accounts. Hij heeft een paar genoemd. Ik zal ze hier niet noemen, maar ik heb ze even bekeken ook. Mm-hmm. Er is ook eentje die ik volg. En die grote accounts die best wel goed hebben gehad de afgelopen jaren, die zeggen dat deze fase van de markt, ondanks dat we daarna gewoon weer doorgaan met de boelmarkt,
mm-hmm,
dat deze fase, dus die daling, bedoeld is voor exit liquidity. Hoe kijken jullie hiernaar?
Het is vanuit aandelen, denk ik, hè? Specifiek. Of niet?
Ja, aandelenmarkten.
Ja, ja, ja.
Ja, aandelenmarkten voornamelijk. Ja, dat bedoelde hij.
Ja.
Nou ja, wat is allereerst exit liquidity? Dat zijn de grote partijen die volume nodig hebben en positief sentiment bij heel veel anderen, zoals retailbeleggers, om genoeg volume te hebben van mensen die willen kopen om mm-hmm hun stukken te kunnen verkopen, zonder dat ze de markt enorm bewegen. En dat is iets wat ik ook in de nieuwsbrief heb gezet. En hoe je er ook naar kijkt, Elliott Wave Theory, weet ik veel wat allemaal.
Ga je de moeilijke termen weer noemen?
Nee, joh, maar er zijn allerlei structuren in de markt. We zijn net, waar we het vorige keer over hadden, we hebben een enorme stijging gehad in de markt.
Ja.
Meestal zie je dan een daling, een korte bounce, want niks gaat in rechte lijn omhoog en een rechte lijn omlaag. Dus een korte, sterke daling, dan zie je een soort opluchtingsbounce komen in de markt.
Mm-hmm.
Waardoor mensen weer geneigd zijn van, oh, we hebben de bodem gehad, we gaan weer verder, we gaan omhoog, ik stap in. En meestal wordt dat gebruikt, meestal, voor grote partijen om voor, want die zijn geschrokken van die snelle daling.
Mm-hmm.
En die willen dan toch nog positief kunnen uitstappen. Positiever dan op de, nou ja, op die gigantische daling, terwijl het al een daling is, uitstappen.
Ja, ja.
Dus dan bounce het, stappen ze uit. Wij zijn allemaal enthousiast. Wij denken, yes, we gaan weer door. En vervolgens daalt het naar nog lager dan waar die een paar weken geleden omkeerde. Mm-hmm. We zitten nu in dezelfde structuur.
Mm-hmm.
We zitten nu van een lange stijging vanaf oktober naar een scherpe daling.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld het Nasdaq. Volgens mij deed hij in een week 6% of 7%. Dat is best flink.
Ja, ja.
Als je dan wil uitstappen, omdat je verwacht dat het nog lager kan, hè, de komende, nou, laten we het zeggen, 3 maanden
mm-hmm
tot het eind van de zomer. Of 3-4 maanden. Dan wil je eigenlijk op een bounce uitstappen. Hè, of deels. En dan gaat het vervolgens weer naar beneden. Want mm-hmm marktstructuur is dat we lager gaan. Voordat we, zodat de markt even kan afkoelen, zodat we daarna weer verder kunnen. Nou, Jaap C. vraagt, is dat niet de situatie waar we nu in zitten? En dan, ik had het toevallig met een vriend ook over. Die zei, want die had ook de nieuwsbrief gelezen. Die zei, daar ben ik een beetje bang voor. Ik zei, maar wat ga je doen dan? Ga je nu uitstappen met een deel van je positie? of blijf je gewoon zitten? Hij zei, ja, vind ik lastig. Ik zeg, ja, dan wordt het broekzak, vestzak. Hmm. Ik denk dat dit is echt iets meer voor traders, heel actieve beleggers, mensen die weten wat ze doen. Anders zou je er geen zorgen over hoeven maken. Lekker belangrijk. Weet je, als jij cash hebt, je kan lager instappen, je ziet de bull market, dan is de komende 4 maanden, bij wijze van spreken, gaan we lager. Dat kan. Maar wat daarna?
Zijn dit ook niet de zones waar de meeste mensen fouten maken?
Ja.
Dus als ze dan, omdat ze denken te herkennen, dat ze dan gaan uitstappen met dat idee wat jij hebt, maar eigenlijk niet genoeg kunnen herkennen om ermee in te stappen, niet ervaren genoeg zijn en dan uiteindelijk wel missen.
Ja, dat is een hele goeie, want dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Stel nou dat je dit heel goed onderzocht hebt en je hebt dit al vaker zien gebeuren in bull markets en je denkt, oké, dit is al 4 van de 5 keer gebeurd, grote waarschijnlijkheid dat het weer gaat gebeuren. Oké, wat doe je dan? Dan stap je uit op een bounce, zoals nu, want nu stijgt weer een hoop. Mm-hmm. We zitten nog niet op het punt waar we vandaan kwamen, dus het heeft zeker nog niet de high bereikt, dus het zit ergens halverwege nog niet eens. Stap je uit, wanneer stap je weer in dan? Mm-hmm. Weet jij wanneer je weer in moet stappen? Meestal weet je dat niet. En meestal betekent dat dat de markt zich omdraait. Mm-hmm. Ja, misschien over 3 maanden draait de markt zich dan om, als deze situatie echt zo is, of werkelijkheid wordt. En dan ben je ondergeïnvesteerd.
Ja.
Had je beter kunnen blijven zitten.
Nou, dan koop je waarschijnlijk het toppunt van je FOMO. Dus je denkt, ik moet weer instappen nu. En dat is het moment
weer
wat we allemaal niet willen.
Op een daling. Je zit inmiddels weer in een nieuwe bull market. Het gaat gewoon weer verder. En je hebt maar 50% van je cash die je eruit hebt gehaald. En je hebt 3 maanden lang gedacht, ik ben super slim geweest.
Ja, ja.
Maar op tijd van een jaar vanaf nu denk je, ah shit. Ik durf het gewoon niet meer in te leggen. Mm-hmm. Want bijna niemand doet dat. Bijna niemand die schaalt 50% van zijn positie af op het juiste moment. Wacht die daling af. Stapt dan met die rest van die 50 die eruit heeft gehaald, stapt hij weer in. Ja. En heeft dus een super groot voordeel. En wat is je voordeel dan? Hmm. 8%? Terwijl je al op 30% winst staat, bij wijze van spreken.
Ja.
Ja, ik vind het lastig. Ik doe het zelf ook niet.
Maar wat is dan je conclusie? Is dit hoe zou je dit aanpakken dan, als je dit gevoel hebt dat wij exit liquidity zijn?
Als dat het is. En de grote partijen willen uitstappen. En die doen het met zo'n groot volume dat voor hun een paar procent wel uitmaakt. Mm. Wat mij betreft, voor mij is het heel duidelijk dat ik ga niet uitstappen hierop. Ik denk dat we in een bull market zitten. Ik denk ook dat de kans groot is dat de komende 3 maanden er minder gebeurt dan dat ik hoop dat er gebeurt. En dat we na de zomer weer omhoog gaan.
Nee, jij hoopt dat de komende 3 maanden niks gebeurt. Dus je luistert te pakken.
Ja, ja. Er gaat een hoop gebeuren, maar niet op de beurs voor mij.
Nee, nee, precies. Dit is een beetje een soort, hoe noem je dat?
Self-fulfilling prophecy.
Ja, ja, precies. Een soort iets wat je hoopt in plaats van dat het...
Wishful thinking.
Wishful thinking, dat ja.
Nee, maar goed. Bedoel, ik hou er altijd rekening mee dat er een scenario is dat het 3-4 maanden kan duren. Zoals we de vorige aflevering ook zeiden, dit duurt vaak langer dan je denkt. De eerste bounce is vaak niet hetgene wat het gelijk weer omkeert en dat het weer Hosanna is. Kan, maar dat is niet de grootste waarschijnlijkheid voor mij. Ja, en verder lekker belangrijk.
Ja, eens.
Nee, ik zou er niks mee doen, tenzij je echt... Maar dan zou je de vraag ook niet gesteld hebben, denk ik. Als je extreem actief bent en je hebt veel kennis ervan, dan had je de vraag niet gesteld.
Nee, dat klopt. Dus lekker blijven zitten.
Lekker blijven zitten.
En als je meer spanning nodig hebt, ga naar crypto, want dan hebben we een bull en een bear en bull market om de twee weken. Dus dat gaat lekker. All right. Nou, dan hebben we alles behandeld. Wat ik nog mensen wil vragen, als je deze podcast veel beluistert en het leuk vindt, ga ook even naar onze YouTube-pagina. De Lange Termijn. Daar hebben we video's. Gaan we meer mee doen.
Ja.
Dat is superleuk, denk ik. Laat ook een score achter voor deze podcast. Via Apple, via Spotify. We hebben veel luisteraars. We hebben nog niet zoveel scores als luisteraars. Dus daar gaat ook iets mis. En je helpt ons ontzettend om deze podcast onder aandacht te brengen. Naast het feit dat wij er heel blij worden. Dat wij sturen confetti-kanonnen naar elkaar toe als we een score krijgen.
Ja.
Een goede score, tenminste. Dus dat is hem, denk ik. Heb jij nog afsluitende woorden?
Nee. Zoals elke week, ik heb genoeg.
Ik blijf het gewoon proberen.
Ik heb genoeg gezegd.
Ik blijf gewoon wachten tot jij een keer zegt, joh, alles een peppen. Maar dat...
ja, misschien nooit. Komt er niet in.
Nou, dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren. En tot de volgende week.